Welkom bij deze speciale editie van de podcast van Universiteit van Nederland. Ik ben Sophie en fijn dat je luistert. Zoals altijd kun je hier als wetenschapsliefhebber en nieuwsgierig mens je hart ophalen. En wie weet luister je altijd naar deze playlist, naar onze spannende colleges. Maar misschien ben je hier wel voor de allereerste keer. Deze aflevering is de eerste van een nieuwe serie genaamd Op de Proef Gesteld. Hierin koppelen wij van Universiteit van Nederland twee ogenschijnlijk verschillende werelden aan elkaar. Die van YouTubers en wetenschappers. Dat doen we in een podcast en een videoserie. Vandaag de eerste aflevering van Op de Proef Gesteld. YouTuber Govert Zweep gaat in gesprek met verouderingsexpert en arts David van Bodegom van Universiteit Leiden. Govert kun je kennen als de YouTuber die een tijdje geleden enigszins illegaal Area 51 in de Verenigde Staten betrad. In zijn video's beleeft hij vooral heel veel avonturen, reist hij af naar barre landen, slaapt hij in iglo's en test hij de grenzen van zijn mentale en fysieke kunnen. Hoogleraar en arts David van Bodegom houdt ook van een portie avontuur, woonde jarenlang in Afrika en doet onderzoek naar hoe we vitaal oud worden. Govert en David bespreken hoe je zo lang mogelijk in volle gezondheid avonturen kan blijven beleven. Geniet van deze extra lange special.
Goedemiddag, Govert.
Ja, hoe is het met je?
Ja, goed. Ik heb vakantie, maar ik ben speciaal nog eventjes naar kantoor gekomen om met jou in gesprek te gaan. Want ja, de kans om met een YouTube-ster van gedachten te wisselen, die laat ik natuurlijk niet aan me voorbij gaan.
Heb je niet elke dag, hè? Nee. Nee, het is gelijk. Ik vind het een eer om met je te spreken. Ik heb een aantal vragen voor je en... Op de proef gesteld, de eerste aflevering is het. Ik ben eerst voor dit serietje met twee collega-wetenschappers van je heb ik een video opgenomen. Waarbij we een slaapdeprivatie-experiment hebben gedaan. Dat heb ik met Marijtje Jongsma gedaan. En met Boris Conrad heb ik een geheugen-experiment gedaan. Super interessant, maar toch...
Ben je geslaagd? Of?
Het geheugen bleek echt... Nee, dat ging nog prima. En het slapen ging goed, maar dat was wel echt heel zwaar, moet ik zeggen.
Ja, een beetje chagrijnig van.
En mede door dat niet slapen dacht ik ook van... Ik wil wel gezond blijven, want dit voelt zo ongezond. En toen dacht ik van, hoe kan ik dit mijn hele leven blijven doen? En toen spraken we voor een wetenschapper voor deze podcast. En toen... toen werd jij voorgesteld en toen zag ik dat je ook best wel een avonturier bent. Je hebt in Ghana ergens ook nog een onderzoek gedaan, dus je reist ook veel. En je weet ook veel te vertellen over fit blijven en een goed en lang gezond leven leiden. Dus toen dacht ik van daar is genoeg over te vragen. Laten we in gesprek gaan.
Ja, nee, ik vind het hartstikke leuk. Je gaat in je video's natuurlijk heel de wereld over allerlei spannende avonturen beleven. Nee, ik heb zelf lang onderzoek gedaan naar hoe mensen verouderen op het platteland van Ghana in West-Afrika. Dus jouw avontuurlijke spirit die sprak mij gelijk aan. Dus ik dacht, dat is leuk. Ik ga met Govert in gesprek.
Ben je geabonneerd op mijn kanaal?
Zeker. Ik ben een volger vanaf de eerste uur. Nee, vanaf Area 51 ben ik een volger van jou. Toen ben je op mij in het vizier gekomen.
Heel mooi. Super. Nou, dan ga ik gelijk met de deur in huis vallen. Waarom ben jij eigenlijk... bij dit hele onderwerp gekomen? Hoe ben je erbij gekomen? Waarom ben je hier helemaal in gaan verdiepen?
Nou, ik ben opgeleid als dokter. En tijdens mijn studio raakte ik gefascineerd door veroudering. Ik vond het gewoon interessant waarom een muis na 1 of 2 jaar al oud en versleten is. En een mens na 80 of 100 jaar. Maar een schildpad bijvoorbeeld wel 250 jaar oud kan worden. Wat is dat dan in die cellen van die schildpad dat die zo oud kan worden? En zouden wij ook zo oud kunnen worden? Dat is natuurlijk toch altijd ook een deel van die fascinatie. Dus toen ben ik me erin gaan verdiepen en heb ik lang onderzoek gedaan naar hoe mensen verouderen op het platteland in het noorden van Ghana. Nou, daar bleken ze eigenlijk heel anders oud te worden en op veel gebieden veel gezonder oud. Omdat ze daar veel minder last hebben van heel veel ouderdomsziekten die wij hier ouderdomsziekten noemen, maar die eigenlijk grotendeels welvaartsziekten zijn of leefstijlziekten. Denk aan type 2 diabetes, ouderdomssuiker, waar meer dan 1 miljoen mensen in Nederland last van hebben. Hart- en vaatziekte, wat een van onze voornaamste doodsoorzaken is. Wij noemen dat ouderdomsziekte. Maar mensen op het platteland van Afrika, die worden oud zonder die ziektes. Dus de vraag is of ouderdomsziektes wel het goede woord is, of het niet veel meer welvaart of leefstijlziektes zijn. En ik zag dus dat wij veel gezonder oud kunnen worden dan wij nu doen. En toen ben ik me erop gaan richten... op vitaliteit, hoe we ervoor kunnen zorgen dat meer mensen tot op hogere leeftijd nog fit en vitaal blijven. Veroudering moet je begrijpen als een proces, je zou kunnen zeggen van slijtage. Ons lichaam slijt omdat we dat lichaam gebruiken, net als de auto en de wasmachine. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je zuinig bent met een auto, gaat die lang mee. Want dat geldt ook voor ons lijf. Die dieren kun je daar veel dingen over leren. We weten bijvoorbeeld van heel veel proefdieronderzoek veel beter wat er nou gebeurt in die cellen als mensen of dieren ouder worden. En ook hoe je die processen kunt vertragen.
En hoe doe je dat?
Ja, veel mensen die hopen dat er een pil komt waarmee je veroudering kunt stoppen of terugdraaien. Of dat je met nanotechnologie of lasers organen kan revitaliseren. Maar eigenlijk hoeven we helemaal niet op zoek naar spannende nieuwe technologieën. Is al heel lang bekend hoe je veel langer gezond kan blijven als je ouder wordt. Dat is met een paar sportschoenen en een klein bordje. Dus je moet niet te veel eten, veel bewegen, goed slapen, niet te veel stress, veel sociale contacten. Eigenlijk dingen die iedereen wel weet, maar waarvan het heel lastig is om dat een leven lang vol te houden. En omdat veroudering...
Zijn je nou niet te veel sociale contact of...
Ja, juist wel.
Wel veel. Ja. Oh, wel veel. Okay.
Ja, nou, mensen zijn sociale dieren. Dat is heel belangrijk voor ons. In deze tijd is natuurlijk heel duidelijk. En onderzoek heeft wel laten zien dat eenzaamheid... Mensen die eenzaam zijn, dat die een 40% hogere kans hebben om te overlijden. Daarmee is eenzaamheid dodelijker dan roken. Dus dat is heel belangrijk voor ons.
Dus gezellige mensen om je heen zoeken.
Ja.
Dat is eigenlijk nummer 1.
Ja.
2, genoeg blijven bewegen en niet per se 2 uur lang helemaal hard gaan en daarna alleen maar zitten, maar vaak genoeg op de dag even uit je stoel komen. En niet zoveel eten als dat we eigenlijk doen dus.
Ja, veel mensen in Nederland eten eigenlijk te veel. Dat is niet zozeer hun schuld, want zo zijn wij gebouwd. Hè? Wij zijn gebouwd om iets meer te eten dan je alleen vandaag nodig hebt. En om reserves op te slaan voor als er minder te eten is.
Ja.
Maar ja, er is tegenwoordig natuurlijk elke dag te eten. De supermarkten zijn nooit leeg. En ja, waar je ook komt, overal worden snacks en hapjes aangereikt. Of je door het station loopt of in een kantine. Of...
Ja, het is overal te vinden. Misschien dat alleen de wc-rollen een keer op zijn tijdens de covid-crisis. Maar eten is er inderdaad altijd wat te vinden.
Nou, ik zou aanraden om kleinere porties te eten. En hoe kun je dat doen? Nou, bijvoorbeeld door kleinere bordjes te nemen. Want wij eten niet tot we genoeg hebben. Hè? Wij eten gewoon tot het bord leeg is. En daarna gaan we koffie zetten en weer iets anders doen.
Ja.
Dus als je kleinere porties hebt, ja, dan eet je automatisch minder. Dat geldt ook voor glazen. Bijvoorbeeld als je een kleiner glas hebt. Het moeilijkste vaak van dit soort gezonde tips is hoe hou je dat een leven lang vol? En dat moet wel. Want ja, veroudering is ook iets wat je hele leven lang doorgaat. De studenten vragen wel eens bij het college, of ik vraag de studenten wel eens bij het college, wanneer denken jullie dat veroudering begint? En ja, dat zijn jongens en meisjes van 20. En die denken, oh, veroudering, dat is iets voor later, als ik 40 ben of zo. Echt oud. Nou, dat is voor mij altijd heel confronterend als 42-jarige. Maar als ik dan uitleg hoe veroudering werkt in die cellen, dat het een proces is van slijtage, omdat als er suiker wordt verbrand, dan komt energie bij vrij, maar ook zuurstofradicalen die cel kunnen beschadigen. En dan opeens zie je het kwartje vallen. Dat zij zijn ook al
aan het verouderen.
20 jaar versleten. Ja. Ja.
Is dat suiker ook echt zo'n ding dan? Dus als je daar zou opletten, dan. Want je zegt dat die verbranding dan. Wacht, dat moet je even opnieuw zeggen. Want het klonk wel interessant, ja, nee. Maar ik zou hem zo niet opnieuw kunnen herhalen. Je zei dus radicalisatie.
Wat je zegt klopt. Dus in de cel, daar zitten mitochondriën, dat zijn de energiefabriekjes in de cel. Daar heb je een paar honderd van in iedere cel. En daarin wordt suiker verbrand met zuurstof. En zo maakt je cel energie. Maar daar komen ook bijproducten bij vrij. Dat heet de zuurstofradicalen of vrije radicalen. En die zijn heel reactief. Die kunnen met heel veel stofjes en structuren in die cel reageren en die beschadigen. Nou, je cel kan dat voor een groot deel wel repareren. Maar die reparatie is niet perfect. Dus net als dat een wondje altijd een littekentje achterlaat. Laat die schade in die cellen uiteindelijk ook kleine soorten littekentjes achter. En daardoor stapelt de schade zich gedurende het leven op.
Oh, dat wist ik echt niet.
Maar dat heeft niet per se te maken met alleen suiker. Hè? Want,
dat gebeurt bij meerdere voeden. Gebeurt het ook gewoon als je water drinkt? Een boterham pindakaas bijvoorbeeld, al dat soort gewoon normale voedingsstof.
Nou, het proces waarbij energie wordt gemaakt, het metabolisme, de stofwisseling. Ons lichaam is eigenlijk zo'n chemische fabriek. Die draait in principe prima, maar er komen ook stofjes bij vrij die de fabriek een beetje beschadigen. Dat is niet als je water drinkt, maar wel bij boterham met pindakaas. Want uiteindelijk wordt alles wat je eet omgezet in energie. En bij dat proces ontstaan die schadelijke bijproducten.
Okay.
Moet je dan helemaal niet meer eten? Nee. Maar het is te meer een reden om niet te veel te eten. Kijk, we weten dat als mensen te veel eten, krijgen ze overgewicht. Dat is niet alleen niet goed voor je knieën, maar ook voor je metabolisme weer. Hè. Dus je hebt dan meer kans om later ouderdomssuikerziekte te krijgen en hart- en vaatziekte.
Ja.
Ja, wij moeten eigenlijk zorgen dat we in onze dagelijkse routine een beetje onszelf nudgen, noemen ze dat wel in de wetenschap. Dus een beetje een klein duwtje de goede kant op geven. Omdat wij van nature eigenlijk iets meer willen eten dan je alleen voor vandaag nodig hebt.
Ja, maar dat hoeft in 2020 eigenlijk helemaal niet meer. Het is toch genoeg eten, zeg je.
Nee, dat is nog een erfenis van vroeger toen we in een omgeving woonden van schaarste. Ja, dan was het, je had calorieën nodig om te overleven. Daarom vinden wij vet en suiker lekker. Dat is eigenlijk een overlevingsmechanisme. Maar dat zit ons nu een beetje in de weg. Want overal om ons heen is vet en suiker. Hoog calorische voeding. Daarom heeft de helft van Nederland last van overgewicht.
Denk je dat ons lichaam ook verandert erin? Dus dat wij over 500 jaar geboren worden met minder lust naar die suikers en vet toe, omdat we het minder nodig hebben? Of treedt dan weer die verslaving op, omdat we het wel lekker vinden?
Onze omgeving is veranderd, maar ons lijf is nog niet aangepast. Nou is het natuurlijk zo dat kost tijd. Maar die gedachte is een goede gedachte. Maar stel nou dat toekomstige generaties beter aangepast raken. Maar wat dan nodig is dat mensen die te veel suiker eten, dat die minder kinderen krijgen bijvoorbeeld. En dan zie je dat de volgende generatie, dat er minder mensen zijn die iets meer suiker eten. Of meer geneigd zijn om suiker te eten. Maar dat is niet zo. Het is niet zo dat gekoppeld is aan je reproductieve succes, zoals het dan in de evolutie heet. Dus,
nee.
Dat is niet iets wat zich vanzelf zal oplossen. En dus daar zullen we met onze cultuur, met onze aangeleerde gewoonte iets aan moeten doen. Of met regels over hoe groot een portie patat mag zijn. Of
gewoon even wat minder eten met z'n allen. Nou, eigenlijk is het best simpel.
Ja, gek hè? Er zou heel veel gezondheidswinst te halen zijn. Als het ons zou lukken als Nederland of mensen op deze wereld, om iets minder te eten.
Hey, ik heb een week geleden een slaapdeprivatie-experiment gedaan met twee wetenschapcollega's van jou. Met Marijtje Jongsma ben ik dus op een gegeven moment een aantal nachten proberen om niet te gaan slapen. En toen zijn we iedere ochtend een EEG-scan gaan doen om te kijken wat de invloed van het niet slapen is op mijn hersenen. Nou, bleek dat dat best wel een effect had op cognitieve vaardigheden, maar ook vooral mijn welzijn en ook mijn lust in eten en ook mijn energie. Wat doet slapen op lange termijn met het fit en oud blijven?
Ja, slapen is heel belangrijk. Wij weten dat mensen na één nacht slaaptekort, dus als die maar 4 uur slapen bijvoorbeeld, dan word je niet alleen moe van in je hoofd, maar ook voor je lijf. Hè. Je komt dan in een soort toestand die lijkt op een soort beginnende suikerziekte.
Oh.
Allerlei hormonen verstoren ook. En gelukkig, dat is reversibel, heet dat. Hè? Dus dat herstelt zich weer als je nacht goed slaapt.
Ja.
Maar slaaptekort, je voelt eigenlijk zelf al na zo'n nacht dat het niet goed is voor je lijf. En het Guinness Book of Records, die had vroeger een prijs voor degene die het langste wakker kon blijven. Maar daar zijn ze mee gestopt, omdat ze dat te gevaarlijk vonden. Omdat iedereen ging steeds langer wakker blijven.
Ja.
Maar het record stond geloof ik op een dag of 9 of 11 of zo.
Ja, 11. Ja. Dat is een jonge student geweest. Die heeft 11 dagen zonder slaap doorgeleefd. Ja, ik heb het 66,5 uur voorgehouden. Nou, dat was wel echt niet normaal. Ja. Je gaat dingen zien, dingen horen en je voelt je een lijk. Het is echt verschrikkelijk. Dus gewoon een goede 8 of 9 uur slaap per dag is ook wel echt nodig. Of dat scheelt ook weer heel erg per mens, toch?
Dat klopt.
Voor sommige mensen die slapen 4, 5 uur en die gaan hartstikke goed. Ik had bijvoorbeeld een leraar op de middelbare school. Die ging elke nacht volgens mij 4 uur 's nachts naar bed. Die lag de hele nacht nog Nederlandse boeken te lezen, want die was ook een Nederlandse docent. En die zei, ik heb gewoon geen slaap nodig bijna.
Ja, dat kan ik natuurlijk alleen maar applaudisseren. Want mensen die boeken lezen, die daar loopt het altijd goed mee af. Maar het is zo dat we weten bijvoorbeeld van dieronderzoek ook wel dat er zijn kleine knaagdieren. En sommige daarvan houden een winterslaap. En andere soortgelijke knaagdieren niet. En die knaagdieren die een winterslaap houden, die leven tot wel anderhalf keer zo lang als die dieren die geen winterslaap houden. Deels is dat omdat als je in je holletje een winterslaap houdt, word je niet opgegeten. Maar deels is dat ook omdat als je die cellen onderzoekt, dat die cellen slijten minder snel. Daar kun je ook iets bij voorstellen. Want ja, als je natuurlijk tijdens een winterslaap, dan alle processen in het lijf gaan heel langzaam. En dat is ook iets wat je ziet als je naar koudbloedige en warmbloedige dieren kijkt. Wij zijn warmbloedige dieren. Ons lichaam is altijd dezelfde temperatuur. Maar koudbloedige dieren die nemen de temperatuur van de omgeving aan.
Ja.
En er zijn bijvoorbeeld bepaalde schelpen. Die wonen zowel in Spanje als in Siberië, in zoet water. En in Spanje is het lekker warm. Daar leven ze 29 jaar. Maar in Siberië is het koud. Daar gaat alles heel traag. En daar leven ze wel 200 jaar. Dus slapen is ook een periode van rust en herstel. En als je lang slaapt, dan stapelt zich minder snel schade op in het lijf.
Ja.
Dus niet alleen is een kort nacht doorhalen is slecht voor je lijf, zoals je iedereen wel voelt. Ook consequent.
Ja, op korte termijn merk je heel veel effecten, maar het heeft dus ook wel degelijk op lange termijn heel veel nadelige gevolgen.
Dat is wel de verwachting. Hè? Dus het is nog nooit zo geweest dat we een experiment hebben gedaan waarbij we 100 mensen 80 jaar lang.
Slaapdeprivatie van 80 jaar lang, ja. Ik denk dat niemand de testpersoon wil zijn dan. Nee. Voor mijn avonturen en video's reis ik vaak naar het buitenland. En dan zie ik echt de totaal verschillende mensen. Dat zul je ook wel hebben meegemaakt. Maar ook echt een typisch verschil in de gezondheid en hoe de mensen erbij lopen. Hoe komt dat? Heeft de omgeving echt zoveel invloed? Komt dat door de economie daar? Dat mensen het minder goed hebben of juist misschien veel beter? Heb je daar een duidelijk antwoord op?
Ja, er zijn heel veel dingen die invloed hebben op hoe mensen oud worden. Natuurlijk of je rijk of arm bent en op welke genen je hebt. Maar het belangrijkste is eigenlijk je leefstijl. En die verschilt natuurlijk ook heel erg van plek tot plek. Er zijn bijvoorbeeld onderzoeken geweest naar de Blue Zones. Dat zijn plekken op de wereld waar mensen relatief lang gezond blijven en heel oud worden.
En, zou je zo'n land kunnen opnoemen?
Nou, een van die plekken is bijvoorbeeld Japan, het eiland Okinawa. Daar wonen de meeste 100-jarigen en die zijn nog op de hele hoge leeftijd fit. En als je dan gaat onderzoeken hoe dat nou komt, dan blijkt dat een hele arme regio van Japan is. Waar mensen eigenlijk altijd weinig te eten hadden en heel veel. Iedereen had daar een moestuin om zijn dieet wat aan te vullen.
Ja.
En een moestuin is dubbel gezond, want je bent dan de hele dag lekker aan het bewegen.
Je moet het onderhouden natuurlijk, je bent aan het bewegen. Hè?
Ja, en tegelijkertijd, wat je kunt eten uit de moestuin, dat is een week lang wortels, een week lang sla, een hele zomer sperziebonen, maar geen marsbar of andere hoogcalorische dingen. Dus dat houdt je ook slank.
Geen opwarm lasagne uit de magnetron.
Nee, precies. En wij zitten nu hele dagen op kantoor. En van zitten, dat wordt wel het nieuwe roken genoemd. Ja, hele dagen zitten, dat is niet goed voor je lijf. Dus we moeten nadenken hoe we in die kantooromgeving weer meer in beweging komen. En dat kan bijvoorbeeld door om met de fiets naar je werk te gaan, maar ook door, als het dan lunchpauze is, niet weer te gaan zitten in de kantine.
Nou, voor een rondje lopen.
Ja, maar er moeten andere. Ja,
je hebt tegenwoordig ook al van die bureaus, toch? Dat je echt gewoon staand aan het werken bent.
Ja.
Dus dat zie ik wel eens langskomen. Denk van, dat ziet er niet heel comfortabel uit, maar misschien moeten we daar toch maar eens aan gaan wennen. Het zou natuurlijk top zijn als we maar gewoon staand kunnen werken.
Ik heb zo'n bureau. En,
je hebt hem ook.
Ik zal twee bekentenissen doen. In de eerste plaats ben ik een tijdje uitgelachen omdat ik achter zo'n bureau stond.
Ja.
Maar nu heeft iedereen er een hier op kantoor. Maar het tweede is dat de eerste week dat ik achter zo'n bureau stond, ik had 's avonds hartstikke, ik had moeie poot had ik. En, maar na een week was dat over. En dat betekent dus dat mijn benen, die waren eigenlijk zo onttraind dat ze niet eens heel de dag mijn eigen lichaamsgewicht konden dragen. Dus zo erg is het met ons zitters. Wij zijn onttraind.
Ja, maar ligt dat aan jij? Aan jou of zijn we dat allemaal?
Nee, ik denk dus dat het voor meer mensen geldt.
Ja.
Want als je heel de dag zit, kijk, een spier blijft alleen maar sterk als je hem traint. En heel veel mensen zitten heel de dag. En dat kost je dus spiermassa. En die spieren zijn belangrijk.
Ja, bizar, ja.
Gewoon om krachtig en sterk te blijven. Maar die spieren die helpen ook bijvoorbeeld als je iets gegeten hebt om die suikers te verwerken. Dus die voorkomen dat jij hoge bloedsuikers krijgt en dat je eerder de ouderdomssuikerziekte krijgt.
Ja. Dan ga ik misschien toch maar zo'n staand bureautje een keer
aanschaffen. Als jij 10 uur per dag zit met editen, dan zou het jou zeker winst geven als je dat weet te onderbreken. Want jij kunt natuurlijk niet stoppen, want jij bent natuurlijk dedicated om die video af te maken. Maar als je dan daarbij gaat staan af en toe.
Ja. Nou, we hebben nu slaap gehad. Dat moet goed zitten. Je moet goed en kort eten. Wat hebben we nog meer gehad? Ja, veel bewegen natuurlijk. Niet te veel zitten ook zeker. Maar dit zijn toch, dit is heel interessant om te horen. Maar misschien dat sommige mensen denken van ja, dat weten we wel. Dit hoor je wel vaker in nieuws. Heb jij nog bepaalde kleine dingetjes die we kunnen veranderen als mens? Gewoon kleine do's of don'ts. Wat toch wel veel effect kan hebben. In positieve zin.
Ja, veel mensen denken vaak dat als ze gezond oud willen worden, dat ze een heel streng dieet moeten. En 3 avonden de week naar de sportschool. Maar dat houden mensen niet vol. Onderzoek laat zien dat als je kleine veranderingen in je dagelijkse routine aanbrengt, omdat dat iedere dag weer terugkomt, dat uiteindelijk op de lange termijn grote effecten kan hebben. En dan moet je vol denken aan, als je kleinere bordjes hebt, dan eten mensen iedere dag net wat minder. Of als je met de pannen op tafel eet, dan word je toch verleid om nog een extra hapje te nemen als je nog zo gezellig zit en je ruikt het vlees in de pan, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus je moet zorgen eigenlijk dat je minder verleid wordt. En wij worden eigenlijk nu de hele dag verleid om te weinig te bewegen, iets te veel te eten, net iets te laat naar bed te gaan. En door die verleidingen aan te passen in je omgeving, dus dat kan je in je kantooromgeving doen of je werkomgeving, maar kan ook thuis. Ja. Kijk, als je een droppot op je bureau opstaan, ja, dan eet je veel dropjes. We hebben hier sinds kort werkfruit. Dat betekent dat er een schaal met appels staat naast de koffie. Sinds die schaal er staat, eet ik meer appels. En dat is niet omdat iemand tegen mij gezegd heeft van David, appels zijn gezond, eet meer appels. Dat gaat vanzelf. Dus als je nadenkt, niet zozeer van dat je op wilskracht je aan die leefregels gaat houden, maar op basis van routine. En die routine, die zit dus verankerd in prikkels in je omgeving.
Nou, ik vind het wel heel, heel bijzonder wat je allemaal vertelt. Want ik moet zeggen, ik heb eigenlijk altijd wel het idee gehad dat ik gewoon niet kapot kan gaan. Misschien dat ik daarom soms ook wel over het randje ga met bepaalde dingen en avonturen. Maar ik heb gewoon altijd het idee van, dat komt wel goed, weet je. Ik gooi de zooi in mijn lichaam of ik sta op een randje ergens op een hoog gebouw. Maar dat overleven kan me wel. Maar ik heb denk ik toch vandaag wel geleerd door jou en de wetenschappelijke onderbouwing erachter, dat we toch gewoon een lichaam zijn, een machine die kapot kan gaan.
Het is een soort auto eigenlijk. Hè? Dus als je kunt natuurlijk heel hard rijden in een auto. En dat gaat heel lang goed. Maar dan is hij wel eerder versleten dan als je er iets zuiniger mee bent. En dan kun je er nog steeds mooie avonturen mee beleven en allerlei plekken mee bereiken.
Ja.
En dan wordt het misschien kun jij wel een oldtimer worden, Govert. Maar dan moet je natuurlijk wel zorgen dat je een beetje altijd in die warme garage staat en elke dag gepoetst wordt.
Dus dat is eigenlijk de conclusie. Geen Porsche 911 die scheurt op de Duitse baan, maar een rustig Japanse autootje. Die gaan trouwens ook meest langs mee, hè? Zelfs de Japanse auto's.
Ja, er zijn ook Porsches waar mensen heel, heel zuinig op zijn, die ook heel lang meegaan.
Ja, dus het gaat erom hoe je het onderhoudt en hoe snel je gaat. Super. Nou, ik wil je bedanken dat je de tijd wil nemen om mijn vragen te beantwoorden.
Nee, ik vond het hartstikke leuk om met je in gesprek te zijn, Galbe.
Goed om te horen. En ik hoop ook dat alle luisteraars van deze podcast er wat van geleerd hebben. En nu nog geïnteresseerder zijn in de wetenschap. Tenminste, ik ben het zeker. Ik vind het altijd wel leuk dat er meer verklaringen zijn voor dingen dan dat je soms denkt. Dus daar wil ik je voor bedanken.
Graag gedaan.
Je hoorde een special en eerste aflevering van Op de Proef Gesteld met David van Bodegom van Universiteit Leiden en Govert Zweep. Elke week vind je in onze playlist 2 nieuwe podcastcolleges. Vond je de combinatie Govert en wetenschap een leuke? Check dan www.universiteitvannederland.nl/Govert Zweep. In Govert's Op de Proef Gesteld video verkent hij de boven- en ondergrenzen van zijn hersenen met 2 wetenschappers van de Radboud Universiteit Nijmegen. Kennisboek of recordshouder en geheugenwetenschapper Boris Koenraad laat Govert en jou als kijker zien hoe je, net als Boris, ook geheugenkampioen kan worden. En Govert ondervindt in een geweldig slaapexperiment met Marijtje Jongmans wat er gebeurt als je niet slaapt. Mijn naam is Sophie. Dankjewel voor het luisteren naar Op de Proef Gesteld. En tot de volgende!